Fijn om weer bij jullie te zijn. Het is nog maar 6 weken geleden, realiseerde ik me van de week. Toen stond ik hier ook. Je zal toch de zomerperiode ingaan. En je hebt tegen mij aan zitten kijken en je denkt, nou, die hebben we gehad. En dan kom je terug na 6 weken. Staat hij er weer? Ja. Ik vind het niet erg. Ik vind het altijd fijn om hier te zijn. En het is goed om weer hier bij elkaar te zijn. Majesteit, niemand is als u. Nee, niemand is als u. En nog een lied, veel liederen over het koningschap van onze Heer. Over de majesteit. En dat liedje Majesteit, of liedje, zo mag je dat niet zeggen. Dat klinkt heel oneerbiedig. Maar dat lied Majesteit, ik weet nog goed. Dat heb ik altijd uit volle borst meegezongen. Eigenlijk vanaf begin, na mijn bekeringstijd. Maar ik realiseerde me later pas. Wat zeg ik eigenlijk? Niemand is als u. Nee, niemand is als u. En dat is natuurlijk mooi. Niemand is als God. Niemand is als Jezus. En dat is ook zo. Er is niemand die kan tippen, zou ik willen zeggen, aan Jezus. Maar niemand is als u, dat maakt hem ook, en nu moet u mij goed begrijpen, dat maakt hem ook een beetje onvoorspelbaar. En daar bedoel ik niet mee dat hij niet te vertrouwen is of zo, dat bedoel ik niet. Maar ik merk, niemand is als u, dat betekent dus ook dat ik, Dirk, ik als mens, ik kan nooit 100% invullen wie Jezus is. Of hoe die moet zijn. Of hoe die het waarschijnlijk wel zal doen. Of, of hoe die eruit ziet. Of hoe die nu is. En hoe die bij God de Vader is. Niemand is als u, zing ik. Ja, niemand is als u. Ik weet het ook niet. Ik kan het niet vergelijken met iets anders. Of met iemand anders. Dat is misschien wat ik graag zou willen zeggen. Jezus is niet te vergelijken met iemand anders. En dat maakt hem, ja, zoals we gezongen hebben, niemand is als u. Maar dat past dus misschien soms ook niet in hoe ik denk dat hij moet zijn. Of hoe ik denk dat hij voor mij moet zijn. Want dat ben ik als mens erg goed in. Heer, u bent koning, u bent majesteit. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent alles in al. En wilt u dit even voor mij doen, alstublieft? Zo gaat dat soms. Althans bij mij, hè? Ik blijf even bij mezelf. Ja. Nou, majesteit. Prachtig lied. Alles, er kwamen allerlei herinneringen naar boven. Maar ook dit kwam naar boven. Dat ik dacht, ja, niemand is als u. Wat zingen we eigenlijk? We zingen hele grote woorden. We kunnen Jezus niet in een soort malletje passen of zo. Nou, vorige keer. Ik wil er eigenlijk een beetje op voortborduren. Vorige keer kwam het thema naar voren. Liefde die maakt dat ik u wil kennen. Toen hebben we gesproken over wat maakt dat ik de Heer Jezus wil kennen. Wat maakt dat u, wat maakt dat jij, wat maakt dat mijn omgeving de Heer Jezus wil kennen. En toen hebben we vooral stilgestaan bij dat begrip liefde. En ik heb iets verteld over een kerstavond die ik toen een keer mee heb gemaakt in een gemeente. Ik heb iets verteld over Matteüs 28, over die grote zendingsopdracht, boodschap, dat Jezus zegt, leer hen onderhouden wat ik u allemaal geboden heb. Ik heb een deeltje uit mijn bekeringsverhaal verteld. Nou, allerlei dingen verteld. En ook dat van die barmhartige Samaritaan heel kort iets over vertelt. Kortom, een gedeelte wat ik opgebouwd had vanuit Matteüs hoofdstuk 9. En dat wil ik weer met u lezen. En dat is Matteüs hoofdstuk 9. En ik lees het dit keer vanaf vers 9. Als ik mijn bril opkrijg. Tenminste. Ja. Matteüs hoofdstuk 9, vanaf vers 1. Jezus is aan het heen en weer varen, zo lijkt het wel, hè? Als je dat leest, dat verhaal. Hij stapt in de boot, hij stapt uit de boot, hij stapt weer in de boot en weer dat meer over. En nu stapt hij weer in de boot, Matteüs hoofdstuk 9. En van tevoren, vlak daarvoor, is het een en ander gebeurd. Hij zat in een boot en het begint te stormen. En we kennen dat verhaal wel, de storm op het meer. En die discipelen worden bang. En Jezus zegt gewoon tegen die storm, nou, stil maar, rustig. En de wind gaat liggen en ze varen verder. En dan komen ze aan de overkant en dan komen ze in dat gebied van de Gardarenen. En daar zijn twee bezetenen en die gaan nogal tekeer. Nou, Jezus drijft die demonen uit en ze gaan in die varkens. En die kudde varkens gaat de zee in. Dus er gebeurt nogal wat. En de hele stad trok uit Jezus tegemoet. En weet je, dat viel me pas op toen ik deze preek voorbereidde. In 8 vers 34 staat, en toen ze hem zagen, verzochten ze hem dringend hun gebied te verlaten. Dat is apart. Er is een groot wonder gebeurd. En dan denk je, nou, daar zijn ze blij mee, denk ik. Jezus, doet u nog wat wonderen? Wilt u nog wat voor ons doen? Wilt u, ik heb nog die en wij hebben nog dat en we hebben nog zus en we hebben nog zo. Nee, wilt u alsjeblieft vertrekken? Dat is apart. Heb je net een heel groot wonder gedaan en dan wordt de omgeving, die wordt een beetje zenuwachtig. Misschien is dat wel, ja, hij past toch niet een beetje, of hij past misschien helemaal niet. Hij past niet helemaal goed. Wilt u toch maar doorlopen? Wilt u alsjeblieft ons gebied verlaten? En wat doet Jezus? Hij stapt weer in de boot en daar begin ik te lezen, Matteüs 9. Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. En wat is dat dan? Terug naar Kafarnaüm. Daar brachten een paar mensen een verlamde bij hem op een draagbed. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, houd moed, mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Prachtig, hè? Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf, die man slaat Gods lasterlijke taal uit. Jezus doorzag hun gedachten en zei, waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker te zeggen, uw zonden zijn u vergeven? Of, sta op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En hij stond op en hij ging naar huis. Toen de mensen dit zagen, werden ze van ontzag vervuld en ze loofden God om de macht die hij aan mensen verleent. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Even tot zover. En de vorige keer hebben we stilgestaan, vooral bij dat gedeelte vanaf vers 9. En de eindigende tekst, vers 13, maar ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Of, zoals de NBG het zegt, ik lees het even voor, gaat heen en leert wat het betekent, barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Nou, het bekende verhaal, Jezus gaat hier eten in het huis van een zondaar, Matteüs, de tollenaar. Althans, de Samaritanen en de mensen om hem heen en in die tijd in het volk, in hoe men keek naar de tollenaar, dat was in hun beleving, in hun begrip, een zondaar. Dat was iemand, daar ging je niet mee om. En Jezus gaat ermee om. En ik zou bijna willen zeggen als subtitel voor deze preek, met wie gaan wij om? Met wie ga ik om? Wat doen de mensen als ze zien met wie ik omga? Ik heb een mooi voorbeeldje. 2 weken terug ongeveer gingen Ella en ik met onze, hoe zal ik hem noemen, pleegzoon, noemen we maar even pleegzoon, gingen we roeien. Het was bloedheet en we hadden een dag afgesproken, we gaan iets leuks doen met z'n drieën. Ja, nou ja, wat doe je dan als het bloedheet was? Ik dacht, nou, we gaan een eentje roeien. Niet zo'n handige keus als het heet is, maar goed. Ik dacht, op het water, lekker koel, nou. Maar goed, maar deze jongen is van een andere culturele afkomst, zal ik maar even zo zeggen. Hij ziet er echt 100% anders uit als mijn vrouw en ik. Dat begint al bij de balie. Ik heb een ticket gereserveerd. Oh, nou, ik ga even kijken. Hij vroeg het niet. Maar je ziet hem, hoort hij bij jou? Ik dacht bij mezelf, ja, hij hoort bij mij. En ik ben trots op hem en ik ben blij met hem. Rasta, weet je wel. Dreads tot hier. Donkere zonnebril op. Petje op. Dacht, yes, deze hoort bij mij. En je zag hem denken. En dan ga je roeien. En dan kom je allemaal mensen tegen natuurlijk. Want het was in de Biesbos bij ons. Nou, hartstikke druk. Iedereen had bedacht van, nou, we gaan lekker het water op. En dan kom je in die smalle stukjes en dan kom je elkaar tegen. En elke keer weer die... Wij zeiden 's avonds tegen elkaar, heb je dat gezien? Ja, elke keer viel het op. Maar er zitten er dus ook tussen die denken, de wenkbrauwen worden opgetrokken. Dus ik had de titel genoemd, met wie ga ik om? Van wie is dat er een? De bekende toetsvraag. Ken je dat niet? Vroeger thuis bijvoorbeeld, ik wel. Als ik voor het eerst met een vriendje of een vriendinnetje zelfs thuis kwam, dan was een van de eerste vragen, van wie is dat er een? Zit die ongeveer in onze zuil, zal ik maar zeggen? Is die van het houtje? Ik ben Rooms van oorsprong, dus. Dan was de vraag, is die van het houtje? Dat betekent dus eigenlijk, voor de mensen niet uit een katholieke achtergrond, dat betekent, is die wel Rooms-Katholiek? Van wie is die er een? Nou, als je dan de goede familienaam kon noemen, oh ja. Nee. Waar is dat op gebaseerd? Waar is dat op gebaseerd? Van wie is dat er een? Gaan de wenkbrauwen al omhoog? Ik zou bijna willen zeggen, als de wenkbrauwen omhoog gaan, als je vragen krijgt over met wie je omgaat, misschien doe je het wel heel erg goed. Nou, dat is niet altijd zo natuurlijk, dat snap ik ook wel. Maar willen wij het heel vlakjes houden? Kijk, Jezus zegt daar iets, hè, en daar kom ik zo even op terug. Hij zegt, barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Een andere vertaling spreekt over liefde wil ik en geen offeranden. Ik heb het even tegenover elkaar gezet. Wat is offeranden? Offeranden is vaak heel erg doen, bezig zijn. Doe ik het wel goed? Klopt het met alle richtlijnen? Van wie ben jij er een? Past dat in het plaatje? Wat is liefde? Ja, liefde is zijn. Er zijn voor elkaar. Liefde heeft niks te maken met toetsvragen. Maar liefde heeft te maken met, wat leuk dat je er bent. Wat fijn dat je er bent. Offeranden is voorwaardelijk, hè? Liefde is onvoorwaardelijk. Ik kom er zo op terug, hoor. Offeranden is, waar is je plaatsbewijs? Mag ik even je kaartje zien? En liefde zegt, fijn dat je er bent, kom erin. Offeranden is kijken of je helemaal in het malletje past. Ken je ze nog, die puzzeltjes van vroeger? Ik had er wel zo'n eentje. Dat, van dat triplex-achtige spul. En er waren figuurtjes in uitgezaagd. En dan moest je dat figuurtje, en ik kon hem op zijn kop zetten. En dan vielen al die figuurtjes eruit. En dan moest je ze er weer in doen. Het juiste figuurtje in het juiste plaatje. Kennen jullie dat? Ja. Ik had daar niet genoeg geduld voor. Dus ik pakte, en daar zat dan meestal zo'n rood knopje op, dan kon je hem beetpakken. Dan pakte hij het figuurtje en dan iets in mijn hoofd zei, ik pak het knopje en ik leg hem op het eerste gaatje. Ja, 9 van de 10 keer paste dat niet natuurlijk. Want je moest gaan kijken, wat is het malletje waar dit figuurtje precies in past? Ja, dat werkte niet bij mij. Ik legde hem erop en boom! Ja, puzzeltje stuk. Het paste niet. Ja, uitgezaagde figuurtjes. Liefde is misschien wel, nu zeg ik iets heel geks, een figuurzaagje hanteren en zorgen dat het wel past. Ga dat thuis niet doen, want al je puzzeltjes gaan naar de knoppen. Maar, hoe creatief ben ik? Het moet passen in mijn malletje. Ik heb zo'n figuurtje en daar past dit figuur in. En zo kunnen we ook met elkaar omgaan, hè? Past het in mijn malletje? Past u, pas jij, pas je in mijn malletje? Of heb ik een bepaalde voorstelling van hoe een broeder of zuster moet zijn? En dan past het niet in mijn malletje. En dan pak ik het rode knopje en boem! Zorg maar dat je erin past. Dat gaat niet, hè, lieve mensen? Ik denk dat God met opzet een hele grote puzzel gemaakt heeft. Hij heeft zitten, ik bedoel dit allemaal met respect, hè, maar ik probeer het een beetje beeldend te maken. Hij heeft met opzet een hele grote puzzel gemaakt. Hij heeft zitten figuurzagen. En toen heeft hij al die figuurtjes eruit gehaald, door elkaar geschud en gezegd, alsjeblieft jongens, ga het maar met elkaar doen. Dat vind ik niet zo handig. Ik vind dat niet zo handig. Ten eerste vind ik het al erg overzichtelijk, al die mensen, onoverzichtelijk, al die mensen, het zijn er zoveel. En ten tweede denk ik, ja, maar ik heb toch wel zo mijn voorkeuren. Ik heb toch zo mijn belangen, ik heb zo mijn verwachtingen. Misschien sta ik ook wel aan de andere kant van de balie en er komt een echtpaar naar me toe met een zwarte jongen en dan denk ik bij mezelf, hè, hoe kan dat nou? Hoe past dat nou? Ben ik zo anders als de man achter die balie? Ik kan wel heel stoer doen natuurlijk, maar ik vraag het me af. Nou, even doorgaand op dat vers 13. Ik wil daar toch nog wat dieper op ingaan vandaag. Barmhartigheid wil ik en geen offerande. En daarvoor heeft Jezus dus gezegd, gaat heen en leert wat het betekent. Dat klinkt nogal streng, hè? Dus op het moment dat hij dit verhandelt, dan zegt hij heel nadrukkelijk, ga heen en leert wat het betekent. Maar eigenlijk is dat, wij vinden dat een beetje als belerend, als een soort van opdracht, als een taakstelling. Maar eigenlijk zegt hij, onderzoek dat nou goed. Dat geeft ook weer ruimte, vind ik. Ik mag dus ook onderzoeken hoe het werkt met al die mensen om me heen. Ik heb het niet vandaag op morgen voor elkaar. Dat lukt mij niet. Er zijn allemaal mensen om me heen en ze zijn allemaal anders. En dan zegt Jezus, onderzoek dat nou, hoe dat werkt. En wat heel bijzonder is, vers 13. Hij haalt daar een tekst aan uit het Oude Testament. En die staat in Hosea. Hosea 6, vers 6. Ik zal het even voorlezen vanuit verschillende vertalingen. Want ik vind vreugde in goedertierenheid en niet in offer. In kennis van God meer dan in brandoffers. Dat is de herziene statenvertaling. De NBG-vertaling zegt, want in liefde heb ik behagen en niet in slachtoffer. In kennis van God en niet in brandoffers. En onze nieuwe Bijbelvertaling van 21 zegt, want liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. En dan moet u zich voorstellen wat hier gebeurt. Dit is Hosea. Dus die, ik heb het even opgezocht, dat was ongeveer 750 voor Christus. Een profeet. En hij predikt tegen de toenmalige, ja, hoe zullen we het noemen, bevolking. Het volk. En wat gebeurt daar? Ze zijn heel erg bezig met offercultus. Dus met offerdiensten die niets te maken hadden met wat God had gevraagd. Maar u moet zich daarbij voorstellen, misschien in onze tijd, toen in die tijd hier in Europa, had je Wodan en Donar en al die afgoderij. En dan zet je een schaaltje met rijst of water bij de boom, bij de heilige eik. En dan hoop je maar dat Wodan iets gaat doen. Nou, zo was Israël ook bezig met hun tijd, met afgoderij. En daar preekt Hosea tegen. En dan zegt Hosea dus, in liefde heb ik behagen. Namens God zegt hij dat trouwens, sorry. God zegt door de mond van Hosea, in liefde heb ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers. En daar verwijst hij naar die hele heidense afgoderij. Dat moet je je dus even voorstellen, dat is de tekst die Jezus naar voren haalt op het moment dat hij spreekt daar met die fariseeën en die schriftgeleerden. Ja, dat is heftig. Probeer je voor te stellen, je bent een orthodoxe fariseeër, schriftgeleerde, en je denkt dat je het allemaal heel erg goed doet. Want wij hebben altijd wat een negatief beeld van die fariseeërs, maar dat is niet altijd zo. Er was sowieso heel veel kennis, er was heel veel wetenschap, er was heel veel leer. En ze wisten precies wat. Ze hielden zich aan al die voorschriften. Ik heb dat de vorige keer geloof ik ook gezegd. Dat waren er nogal wat. Ontzettend veel voorschriften. En daar proberen ze zich aan te houden. En wat doet Jezus dan? Hij vergelijkt hun in de tijd met Hosea. Dus eigenlijk zegt hij tegen die fariseeën of die schriftgeleerden, wat jij doet is precies hetzelfde als wat ze toen deden. Die tekst haalt hij dus aan. Dat is nogal heftig. En dan terug naar die discussie. Jezus zegt dan, dat is dus eigenlijk wat jullie doen. En ik heb daar geen zin in, om het even heel plat te zeggen. Daar heb ik geen behagen in. Wat voor mij belangrijk is, en dan herhaal ik, gaat heen en leert, daarmee zegt hij dus, onderzoek dat nou wat dat betekent. Barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Jezus wil niet dat wij hetzelfde gaan doen als waar Hosea tegen optrad. En naar aanleiding van alle opmerkingen die geplaatst worden, omdat hij omgaat met die tollenaar, met die zondaar. Nou zult u zeggen, ja, ik vind het nogal heftig zeg. En dan gaat die discussie verder, hè, en dan zegt de Heer Jezus, hij gaat er eigenlijk, daarvoor zegt hij namelijk, Jezus zegt, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Wat bedoelt hij daar nou? Eigenlijk is dat een gezegde uit die tijd, ik heb dat even opgezocht, en wij zouden nu zeggen, van als je een probleem hebt met je cv-ketel, dan ga je naar de installateur en niet naar de dealer van je auto. Dat is niet logisch, toch? En andersom, als je een probleem hebt met je auto, dan ga je niet naar de installateur van je cv. Nee, je gaat naar degene waar je moet zijn. En wat zegt hij dus? Mensen die hebben een redder nodig. En wie ziek zijn, die roept een dokter. En de zondaar, die roept de redder. En dat ben ik, zegt Jezus. Het kan ook zijn dat Jezus de staat van die mensen beschrijft, hun omstandigheden, maar ook hun positie daarmee tegenover God. Maar let wel in de ogen van de fariseeërs. En dat is er dus eentje van ziek zijn. En eigenlijk als je dat bestudeert, dat is wel heel bijzonder. Wat de fariseeër daarmee ook deed, was hij creëerde eigenlijk twee soorten bubbels. Eentje van hunzelf, de bubbel waar zij in zaten met elkaar. En alles wat daar buiten was, dat was de zondaar. De bubbel van de zondaars. Dus twee bubbels als het ware, maar die vooral niet met elkaar omgingen. Nou, Jezus, en dat vind ik dus heel belangrijk, Jezus zegt hier, ik wil barmhartigheid en geen offer, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Nou, ik heb al gezegd, hij citeert hier dus Hosea 6 vers 6. En wat staat daar nou in Hosea? In het Hebreeuws staat daar het woordje gesed. Nou, vergeet dat maar. Allemaal niet zo boeiend. Maar de vertaling is wel mooi. Wat staat daar nou? Liefde, goedheid en genade. En dat is wat God op dat moment tegen Hosea zegt. Zeg nou tegen het volk, ik vraag dat allemaal niet. Al die dingen die je moet doen. Alles wat moet passen. Alles wat moet kloppen. Het enige wat ik vraag is, ik zal het herhalen, liefde, goedheid en genade. Dus in Hosea staat daar letterlijk, ik vraag van jullie geen offeranden. Dus ik vraag niet die hele cultus, ik vraag niet al die wetten, ik vraag niet alles wat je doet, maar ik wil dat je liefde hebt, goedheid en genade. En dat is wat Jezus dus aanhaalt op dat moment. En in het Grieks staat daar, als Jezus spreekt, dan heeft hij het over medelijden, barmhartigheid en erbarming. Wat een totaal andere houding. Medelijden, nogmaals, medelijden, barmhartigheid en erbarming. En dat haalt hij dus aan op het moment dat hij zegt, ik wil barmhartigheid en geen offer. Medelijden, barmhartigheid en erbarming. Je zou dus bijna kunnen zeggen, als Jezus dat zo bespreekt, en hij laat het ook zien, hè, dit is de majesteit waar we van gezongen hebben, de majesteit die zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, ik ben gekomen om te dienen. De koning, de schepper van hemel en aarde, die zegt in de evangelie, let er wel op, ik ben niet gekomen om gediend te worden, ik ben gekomen om te dienen. En natuurlijk, terecht zingen wij majesteit. Groot is zijn majesteit. Hij is koning, hij is heer. Maar in de boodschap van hem zit die diepe barmhartigheid die zegt, ja, maar ik kwam voor jou. Ik kwam om je te redden. Ik kwam om je te helpen. Ik kwam om je te ondersteunen. Ik kwam om je verder te brengen. Ik kwam om je op te richten. Ik kwam om je te redden. Ik kwam om je thuis te brengen in het huis van de Vader. En niet om te vertellen allemaal dingen die niet kloppen bij jou. Dat hoeft hij ook niet, want dat weet hij toch wel. Liefde, goedheid en genade. Medelijden, barmhartigheid en erbarming. Waarom bestaat de gemeente? Waarom bestaat de kerk? Is dat om het goed te hebben met elkaar? Om in onze eigen bubbel te zitten? En kijken wie erin past? Dat doen we in Nederland, zijn we heel goed, hè? 1000 Nederlanders, 1000 kerken. Ja, wij zijn een apart volkje. Wat dat betreft. En ik bedoel er niks mee hoor, want ik hou van Nederland. Ik hou van Nederlanders, ik hou ook van mezelf. Maar ik merk het in mezelf ook. Op een of andere manier is er direct iets in ons wat toetst. Klopt het wel, klopt het wel, klopt het wel, klopt het wel, past het wel. Wij lopen als het ware met zo'n puzzeltje in ons hoofd. Dat moet wel in het malletje passen. Direct. En past het niet helemaal, dan zoek ik naar iemand anders die wel past. En dan gaan we samen verder in ons eigen nieuwe clubje. En dan bouwen we daar een hele theologie omheen. En ik ben niet tegen theologie. Ik ben zelf ook een theoloog. Maar oh, wat hebben we het veel macht gegeven. En volgens mij heeft dat niets te maken met barmhartigheid. Ja, waarom bestaan wij? Om het goed te hebben met elkaar? Of mogen we er ook voor zorgen dat de mensen de wenkbrauwen op gaan trekken? Het zou toch geweldig zijn dat als mensen hier naar binnen lopen en dat de buurt denkt, nou, wat voor spul gaat daar naar binnen? Toch? Of moet het allemaal voldoen aan een bepaald... Ja, hoe... Had mijn pleegzoon wit moeten zijn? Laat ik het maar even zo maken. Had dan iedereen gewoon rustig doorgeroeid? Oh ja, een wit gezinnetje. Huh? Klopt niet. Past niet. Daar vind ik wat van. Ik heb in ieder geval vragen. Ah, ik durf ze niet te stellen, want dat doen we niet. Maar ik vind er wel wat van. Ja. Ja. Toetsen. Ja. Wie is er ziek? Wie heeft er een dokter nodig? Zitten ze hier in de zaal? Ai, ai, ai. Ja. En ik zie het in onze eigen gemeente ook hoor. Dus het is heel ingewikkeld. Dit is het moeilijkste wat er is. Eigenlijk zouden we ons af moeten vragen, wie heeft er een dokter nodig? En zijn we op zoek naar die mensen? Of zijn we bezig met, hoe hebben wij het met elkaar? En het is goed om het goed met elkaar te hebben. Hè? Want het gaat om ons. We zijn aan elkaar gegeven. En we zijn aan elkaar gegeven om het goed te hebben met elkaar. We zijn met elkaar het lichaam van Christus. En gelukkig heeft Paulus, was dat in dit geval, die heeft er ook van gezegd, en de voet kan niet tegen de hand zeggen, ik heb jou niet nodig. Maar wat zijn wij toch aparte mensen. We hebben dan toch weer stiekem ons eigen lichaam in elkaar getimmerd. Ja, het lichaam van Christus, ja dat is zo. Maar dat ziet er zo uit. Hoe weet je als het er anders uitziet? Ja, nou ja, is dit wel het lichaam van Christus? Nou ja, ik weet het niet. Afhankelijk van een beetje van de ruimte in je hart, zou ik bijna willen zeggen. Dan denk je, ja, nou ja, God heeft overal zijn kinderen. Maar gelukkig zijn wij anders. Nou, ik hou op, want anders wordt het een beetje te streng, hè? Dat mag niet, tegenwoordig. Ja, even terug naar die discussie. Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Jezus maakt het dus heel erg duidelijk. Hij zegt, ik ben niet op zoek naar alles en iedereen die het wel voor elkaar heeft. Maar ik ben op zoek naar mensen die mij nodig hebben. En ik geloof dat dat voor ons, voor mij, voor ons als de gemeente, voor ons als kerk, maar ook hier in Nederland. Want je kunt van alles roepen, je kunt van alles vinden, je kunt van alles zeggen wat er allemaal gebeurt. En misschien past het allemaal niet, misschien klopt het allemaal niet met hoe het allemaal zou moeten zijn. Nee, dat zal best, maar houden we nog van ze of niet? Ik heb de vorige keer ook gezegd, dat herhaal ik eventjes, ik ben opgevoed in voortgezet onderwijs met vooral deze gedachte, zorg dat je een eigen mening hebt, zorg dat je hem vooral vertelt en zorg dat je tegen bent. Standaard. Teugen. Ja. Maar kom ik dan dichter bij mensen? Ik denk het niet. Ben ik in staat om te praten met iemand die er heel anders uitziet dan ik? Durf ik dat ook? Durf ik mij te verbinden aan iemand waarvan mijn omgeving misschien denkt, nou. Pek en zo, hè? Wie met pek omgaat. Alleen zo'n uitspraak al, hè? Ongelooflijk. Waar je mee omgaat, word je door besmet. Ja, dat is ook zo, dat snap ik wel. Maar zou God niet groter zijn dan dat? Zou Jezus niet sterker zijn dan zo'n uitspraak? Ik kom dat heel... Nou, tot slot. Er zit zoveel angst. Met wie ga ik om? Waar word ik door besmet? De glijdende schaal noemen we dat dan. Lieve mensen, durf erop te springen. Het is Jezus' opdracht. En niet om het allemaal veilig te houden. Hij zorgt wel dat het veilig blijft. Ik geloof in de grootheid van God. En natuurlijk, ik moet niet bewust allerlei stomme dingen gaan doen. Dat snap ik ook wel. Maar er zijn heel veel dingen waarin ik mag weten. Oké, Heer, ik ga daarheen. Ik ga met hun in gesprek. Ik wil uw liefde laten zien. Want ik hou van ze. En als ik niet van ze hou, dan wil ik u vragen, help mij om van ze te houden. Want ze hebben u nodig. Het ging niet om mij. Het ging om die ander. En dat is voor de gemeente ook zo, denk ik. Dat is voor de kerk ook zo. Ik denk dat dit de grote uitdaging wordt voor de kerk van Nederland. Gaan we voor onszelf zorgen of gaan we voor de ander zorgen? Amen.